Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken, The Oligarchs van David E. Hoffman is een non-fictieboek over de macht, rijkdom en politieke chaos in Rusland na de val van de Sovjet-Unie. Het boek volgt de opkomst van de oligarchen, een kleine groep zakenlieden en bestuurders die in de jaren 90 enorme invloed kregen door privatisering, politieke deals en controle over media en banken. Hoffman gebruikt een verhalende maar analytische aanpak, waarin hij grote historische veranderingen zichtbaar maakt via een aantal centrale figuren uit die periode. Daardoor leest het boek niet alleen als economische geschiedenis, maar ook als een studie van macht, institutionele zwakte en de wisselwerking tussen zaken en staat. De kernvraag is hoe een samenleving die net uit een centraal geleide economie kwam, zo snel kon veranderen in een systeem waarin een kleine elite sleutelposities in bezit kreeg. Voor lezers die Rusland willen begrijpen, biedt dit boek een helder, gedetailleerd en vaak onthutsend beeld van de jaren die de basis legden voor het latere politieke systeem. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe de privatisering van de jaren 90 een nieuwe elite schiep. Een van de belangrijkste thema's in het boek is de manier waarop de Russische privatisering niet alleen bezit overdroeg, maar ook een nieuwe machtsorde creëerde. Hoffman laat zien hoe staatsbezit in korte tijd veranderde in privévermogen, vaak onder omstandigheden waarin regels zwak waren en toezicht nauwelijks bestond. Dat maakt het mogelijk dat ondernemende en goed verbonden figuren controle kregen over grote bedrijven en financiële instellingen. De betekenis hiervan is groter dan alleen economische herverdeling. Privatisering werd in Rusland een politiek instrument, omdat wie activa wist te bemachtigen, ook invloed kreeg op besluitvorming, media en toegang tot de staat. Hoffman maakt duidelijk dat snelle marktwerking zonder sterke instituties niet automatisch concurrentie oplevert, maar juist concentratie van macht kan versterken. Dit onderwerp vormt de basis van het hele boek, omdat de opkomst van de oligarchen alleen te begrijpen is vanuit de manier waarop hervormingen werden uitgevoerd en hoe weinig bescherming de nieuwe economische orde bood tegen misbruik. Ten tweede, de oligarchen als machtsfiguren tussen bedrijf, media en staat. Hoffman focust op een aantal prominente figuren om te laten zien hoe rijkdom in Rusland veranderde in directe politieke invloed. De oligarchen waren niet simpelweg rijke ondernemers, maar spelers die banken, energiebedrijven en vooral media gebruikten om hun positie te verstevigen. Het boek laat zien dat controle over televisie en kranten in de jaren 90 van groot belang was, omdat publieke opinie en verkiezingscampagnes sterk door informatie werden gevormd. Daardoor ontstond een systeem waarin economische macht en politieke macht elkaar versterkten. Deze figuren konden overheidsbeslissingen beïnvloeden, steun organiseren voor bepaalde kandidaten en hun eigen belangen beschermen in een instabiele markt. Hoffman gebruikt hun onderlinge rivaliteit om te laten zien dat dit geen stabiel kapitalisme was, maar een omgeving waarin persoonlijke loyaliteit, toegang en onderhandeling belangrijker waren dan transparante regels. Dit maakt het boek ook relevant voor lezers die willen begrijpen hoe macht werkt wanneer zakelijke belangen en staatsgezag met elkaar verstrengeld raken. Ten derde, de presidentiële campagne van 1996 en de rol van politieke overleving in het boek is de presidentsverkiezing van 1996, waarin de oligarchen een zichtbare rol speelden in de herverkiezing van Boris Yeltsin. Hoffman beschrijft hoe angst voor een politieke terugkeer naar het verleden, maar ook voor verlies van invloed, leidde tot een intens samenspel tussen economische elites en het Kremlin. De verkiezing laat zien dat politiek in die periode niet alleen draaide om beleid, maar ook om machtsoverleving. Mediasteun, financiële hulp en strategische allianties werden ingezet om een gewenste uitkomst te bereiken. Daarmee wordt duidelijk hoe broos de Russische democratie destijds was. De verkiezing is in het boek belangrijk omdat zij laat zien dat de oligarchen niet aan de rand van de staat stonden, maar er middenin zaten. Hun steun was tegelijk een middel om invloed te behouden en een teken dat de institutionele grenzen tussen overheid en particulier belang ernstig vervaagd waren. Dat maakt dit hoofdstuk tot een sleutel voor het begrijpen van de rest van het verhaal. Ten vierde, de financiële crisis van 1998 als keerpunt voor het oligarchische systeem. Het boek besteedt veel aandacht aan de Russische financiële crisis van 1998, omdat die het kwetsbare fundament onder de oligarchische economie blootlegde. Jaren van schulden, speculatie en zwakke staatsfinanciën kwamen samen in een plotselinge instorting van vertrouwen. Voor Hoffman is deze crisis niet alleen een economisch drama, maar ook een ontmaskering van een systeem waarin veel rijkdom was opgebouwd op instabiele grond. Banken stortten in, bedrijven kwamen onder druk te staan en veel van de elite moest zich herpositioneren om te overleven. De crisis laat zien dat snelle verrijking in een zwakke rechtsstaat geen duurzame basis vormt voor stabiliteit. Tegelijkertijd toont het boek hoe afhankelijk de nieuwe machtsgroep was van politieke bescherming en internationale leningen. Wanneer die steun wegviel, werd zichtbaar hoe fragiel hun positie werkelijk was. Dit onderdeel van het boek is daarom essentieel, omdat het verklaart waarom de macht van de oligarchen later kon verschuiven en waarom hun systeem niet onveranderlijk bleek. Tot slot, de opkomst van Poetin en het einde van de vrije oligarchische ruimte. Hofman gebruikt de opkomst van Vladimir Poetin om te laten zien hoe het politieke evenwicht in Rusland aan het eind van de jaren 90 begon te verschuiven. Waar de oligarchen in de Yeltsin-periode veel ruimte hadden om invloed uit te oefenen, bracht Poetin een andere logica mee, waarin de staat opnieuw sterker werd en persoonlijke macht van zakenmagnaten minder vanzelfsprekend was. Het boek benadrukt dat dit geen simpele breuk was, maar een reactie op jaren van zwakke instituties, corruptie en politieke afhankelijkheid van rijke spelers. De nieuwe machtsverhouding betekende niet dat het systeem transparanter werd, maar wel dat de staat probeerde de oligarchen ondergeschikt te maken aan de politieke leiding. Dat geeft het boek een bredere betekenis, omdat het niet alleen over de jaren 90 gaat, maar ook over de oorsprong van het latere Russische machtssysteem. Wie dit hoofdstuk goed begrijpt, ziet waarom de oligarchen zo bepalend waren voor de overgang van de Sovjetperiode naar het nieuwe Rusland. Concluderend, The Oligarchs is vooral geschikt voor lezers die moderne Russische geschiedenis, politieke economie en de werking van macht in overgangsmaatschappijen willen begrijpen. Het boek biedt veel meer dan een opsomming van zakelijke overnames of politieke schandalen. Het laat zien hoe een land zonder sterke instituties, met snelle hervormingen en enorme onzekerheid, een kleine groep figuren kon voortbrengen die tegelijk ondernemers, bemiddelaars en machtsmakelaars waren. Juist dat maakt het boek waardevol voor historici, journalisten, beleidsanalisten en algemeen geïnteresseerde lezers die willen zien hoe economie en politiek elkaar in de praktijk beïnvloeden. Vergeleken met meer academische werken, leest het boek toegankelijker, omdat Hofman biografische verhalen gebruikt om een complexe periode inzichtelijk te maken. Vergeleken met puur journalistieke boeken is het dan weer uitgebreider en historisch beter ingebed. Het onderscheidt zich vooral door de combinatie van narratieve kracht, detailkennis en brede uitleg van de Russische transitie. Daardoor blijft het niet steken in anekdotes, maar geeft het een stevig kader om het moderne Rusland beter te begrijpen. Als je ons wilt steunen, David Hofman, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.